minuten vooraf heb ik u namens de kerkenraad de volgende mededelingen te doen. Volgende week zondag hoopt uw eigen predikant, dominee de Butter, u weer in beide diensten voor te gaan. En in de morgendienst zal dan bediening van de heilige doop plaatsvinden. Wat de collecte betreft, vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag de eerste voor de kerk en een extra collecte voor het hospice Kalandu te Dirksland. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En wat er verder volgt in Psalm 65 vers 1. Stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren en gade, slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130 vers 2. God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen, daarvan het 10e hoofdstuk, het 24e tot en met het 48e vers. Handelingen 10, vers 24 tot en met 48. En des anderen daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen samengeroepen hebbende, die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij, maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in, en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ten 9e uren bad ik in mijn huis, en ziet een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijn, dat tot u spreken zal. Zo heb ik dan verstonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij die de wetenzaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welken zij gedood hebben hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was, en heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden, en de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij mogen de Heere danken voor het voorrecht dat zuster Visser afgelopen week weer uit het ziekenhuis naar huis kon terugkeren. Wij stellen ons met gebed en dankzegging voor Gods aangezicht. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, het is in de weg van uw voorzienige leiding en door uw goedheid over ons allen, dat wij hier vanmorgen bijeen mogen komen als gemeente in dit kerkgebouw. U hebt ons in de achter ons liggende week gespaard en gedragen en omringd met uw gunst bewijzen. Laten wij beseffen dat dat niet vanzelfsprekend is. Wij worden er immers in de berichtgeving telkens aan herinnerd dat de dagen van ons mensen zijn gelijk het gras en gelijk een bloem van het veld, het ene ogenblik bloeiend en het andere moment verdelkend en afgesneden. Daar zijn medemensen die met ons de achter ons liggende week begonnen zijn, maar niet geëindigd hebben, door ziekte, langdurig of kortstondig, door ongevallen of op welke wijze ook, soms geheel onverwacht. Heere, wat is dat een ernstige zaak. En wat hebben wij reden om ons te verwonderen over het feit dat u ons bij het leven wilde laten. En meer dan dat, dat u ons ook de woorden van het eeuwige leven wil doen horen in uw huis. Heere, dat is een wonder van uw almacht en vooral ook van uw genade over ons. Wij hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet en dat u met uw heilig evangelie tot ons komt. Desondanks doet u het, Heere, en u laat het ons horen dat wij van onszelf midden in de dood liggen. Ja, dat wij ons ook het oordeel van de eeuwige dood hebben waardig gemaakt door onze zonden en afdwalingen die bij u even zoveel schulden zijn. En tegelijk laten we het ons horen dat er genade en ontferming te vinden is en ook waarachtig leven bij de Zoon van uw welbehagen, bij de Heer Jezus Christus, wiens naam mag worden uitgeroepen en wiens middelaarswerk mag worden uitgestald. Heere, wilt u geven dat dat ook vanmorgen in alle duidelijkheid aan de orde mag komen en dat mag worden uitgestald wie u als een rijke zaligmaker wilt zijn voor arme in zichzelf ontlederde zondaren. Ja, dat we tot u ook mogen worden uitgelokt, opdat wij zouden komen zoals wij in waarheid voor u zijn. Dat valt niet mee, want wij willen ons zo graag anders en beter voordoen, niet alleen voor mensen, maar ook voor uw heilig aangezicht. Maar wanneer wij onszelf kennen in de spiegel van uw heilige wet en bij de verlichting door uw heilige geest, dan beseffen wij dat wij alleen maar kunnen komen met onze zonden en schulden en met de belijdenis dat wij uw gramschap dubbelwaardig zijn. Maar Heere, dan wilt u het altijd nog bevestigen wat u zelf in uw woord zegt, dat de ieder die tot u komt niet uitgeworpen zal worden, geenszins uitgeworpen. U zegt het met nadruk. Heere, laten wij op dat belofte woord vertrouwen en zo ook tot u mogen komen en bij u mogen schuilen. En niet slechts één keer, maar ook telkens weer in het leven. Heere, dat degene die u kennen niet zouden rusten op wat ondervonden is, maar dat zij zouden beseffen dat u de levende God bent. En dat er in de omgang met u, de Heere, altijd wat nieuws te beleven valt in de heilige zin van het woord. Doe ons dat verstaan, Heere, opdat we bij u telkens mogen aankloppen en ook dat wonder mogen ontdekken dat er door de dood en de bloedstorting van de Heere Jezus Christus een vrije toegang is tot u, een verzoening door zijn middelaars bloed. En leven met u, Heere, dat dat waarachtige kinderleven dan ook zou mogen groeien. En dat u daartoe uw heilige geest ons zou willen schenken. Zoals gij de regen in de afgelopen uren op het gras en op het veld hebt doen neerdalen. Opdat het weer tot leven zou komen. Zo wilt gij toch ook door de bediening van uw heilige geest het geestelijk leven onderhouden en doen opgroeien. Geef dat het ook vandaag op heerlijke wijze mag geschieden. En dat we zo met elkaar iets mogen ervaren van uw zegende tegenwoordigheid. En dat we u mogen ontmoeten in het kleed van uw woord en door de kracht van uw geest. Heere, wilt gij de gehele gemeente zegenen? Wilt u zijn met degene die op andere plaatsen vertoeven? Wellicht door vakantie of om andere redenen. Zegenen ieder ook uw dienaar met zijn vrouw. Wilt u hen beveiligen op hun wegen? En wilt u alle die met vakantie zijn zegenen en geven. En dat het een goede tijd mag zijn. Een tijd waarin het dagelijks werk losgelaten mag worden. Waarin ontspanning gezocht en gevonden mag worden. Maar waar bovenal toch ook de ontmoeting met u de Heere gezocht mag worden. Dan zal ook een vakantieperiode een goede, een door u gezegende zijn. Wilt u de zieken gedenken, Heere? U kent hen allen persoonlijk. Wilt u met hen zijn? Waar moeiten van het leven en zorgen neerdrukken. Waar pijnen geleden worden. Waar ook in psychisch opzicht soms geleden wordt. U kent in ieders noden en behoeften. Er is ook zoveel dat verborgen is en dat verborgen mag blijven. Maar dat we bij u toch mogen brengen. Wilt gij de grote hoorder van het gebed en de vervuller van alle nood zijn. Wij mogen u danken voor zegeningen die u geeft. En dan denken we met name aan het feit dat zuster Visser weer kon terugkeren uit het ziekenhuis. Treft iemand zorg en druk. Gij wil de druk verlichten. Dat is geweldig veel. Wilt gij ook en bovenal hart en mond vervullen met uw vreugde. Heren, wij bidden u dat u wilt zijn met al het werk in uw koninkrijk. Wil uw dienaren bekwamen en sterken. Leiden door uw Heilige Geest, opdat ze uw woord in getrouwheid mogen doorbrengen, mogen uitdragen, met ernst en met liefde, gesterkt door u de Heere, en tot zegen gesteld, opdat uw kerk nog uitgebreid mag worden, opdat uw werk openbaar mag komen, en opdat uw zegen over het ganse aardrijk openbaar mag komen. U hebt een arm met macht, Heere. Geef dat het ook daarin tot openbaring komt. En dat in de veelheid der onderdanen mag uitschitteren de heerlijkheid van Koning Jezus. Waar u toch een koning bent die niet zonder onderdanen zijn kunt en zijn wilt. Heere, gedenk ook uw dienaar die vandaag in het midden van deze gemeente mag voorgaan. Wilt u hem sterken door uw kracht en leiden door uw Heilige Geest. En geef dat wij zo aan het einde van deze diensten u mogen erkennen voor alles wat u geeft uit onverdiende goedheid. U kunt het niet doen om ons. Wij beleiden het voor uw aangezicht, Heere, dat wij voor u niet kunnen bestaan. We hebben het gezongen en we hebben het beleden. Laten wij het met ons hart beleven. Maar laten we ook dat wonder verstaan. Dat er bij u vergeving en ontferming is. En dat u onze levens vernieuwen wilt. Op uw leerschool. Maak het in alles wel. Om Jezus wil. Amen. Wij willen nu samen zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 22, het 14e en het 16e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 14 en 16, vooraf de dienst der offeranden, de Heere zegene u en uw gaven. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 10, en daarvan het 42ste en 43ste vers. En wij lezen de tekst voor de prediking in Handelingen 10, vers 42 en 43. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. Psalm 86 vers 5. Geliefde gemeente, vanmorgen gaan wij samen naar een preek luisteren. Dat wist u natuurlijk al lang. Met die bedoeling bent u ook naar de kerk gekomen om een preek te horen. Maar ik bedoel het op een wat andere wijze. Niet alleen dat ik een preek hoop te houden op grond van een bepaalde tekst uit de Bijbel. Maar deze tekst maakt op zijn beurt ook weer deel uit van een preek. Het is een tekst uit een preek van Petrus. Een korte en indringende preek van de apostel. Deze preek, en dan met name het slot ervan, krijgt vanmorgen onze aandacht. Het wordt dus, om zo te zeggen, een preek over een preek. Als Petrus deze preek houdt, wordt er een belangrijke mijlpaal bereikt in de verbreiding van het evangelie. De goede boodschap van Gods genade gaat nu ook naar de heidenen. Zo had de Heer Jezus het ook bedoeld. Voor zijn hemelvaart had hij tot zijn discipelen gezegd: gij zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dit laatste gaat zich nu voltrekken. Het evangelie was in Jeruzalem en in het Judeese land gebracht. Vervolgens ook in Samaria, hoofdstuk 8. En nu wordt de grens naar de heidenen doorbroken. Nu komt het evangelie tot hen. En deze prediking tot de heidenen draagt vrucht, ook op hen wordt de Heilige Geest uitgestort. Als wij dan in deze dienst naar de boodschap van Petrus luisteren, dan luidt de hoofdgedachte: een Christus spreekt in een heidens huis. En wij letten op drie zaken. Ten eerste de merkwaardige plaats waar deze preek gehouden wordt. Ten tweede de diepe ernst die in deze preek doorklinkt. En ten derde de vergeving der zonde die in deze preek verkondigd wordt. Dus een Christus spreek in een heidens huis. De merkwaardige plaats waar deze preek gehouden wordt. De diepe ernst die in deze preek doorklinkt. De vergeving der zonden die in deze preek verkondigd wordt. Allereerst dus de merkwaardige plaats waar de preek gehouden wordt. Inderdaad, in onze tekst horen we Petrus spreken. Dat is geen ongewone bezigheid voor hem. Hij heeft vanaf de Pinksterdag vele malen getuigd van de grote daden van God. Wat hier echter wel opvalt, is de plaats waar hij dit doet. Hij doet dit in het huis van een heiden, het huis van een zekere Cornelius, een Romeinse onderofficier in Caesarea. Want heeft Petrus daar nu toch te zoeken? Daar hoort hij toch zeker niet? Bij zo'n heidense man kan Petrus zich toch alleen maar verontreinigen. En dat moet een rechtgeaarde Jood toch zeker tegen de borst stuiten. Zulke kritische vragen kunnen als vanzelf naar boven komen. Maar ik laat ze eventjes rusten. Er gaat in dit hoofdstuk heel wat aan deze toespraak van Petrus vooraf. En dat krijgt eerst onze aandacht. En ook onze eventuele kritische vragen zullen dan als vanzelf ook antwoord vinden. Ik stelde hem reeds aan u voor, Cornelius, een hoofdman over 100. Een man die dus een heel eind op de maatschappelijke ladder geklommen was. Hij was zelfs hoofdman over de zogenaamde Italiaanse bende. Dat wil zeggen, de keurtroep van uitsluitend echte Italianen zonder huurlingen van elders. Een elitegroep die als het nodig was de orde handhaafde in het nogal eens roerige Israël. En deze Cornelius woonde in Caesarea aan zee. Een plaats die door Herodes de Grote behoorlijk verfraaid was. Onder andere doordat hij er een haven liet graven. Een stad waar grote theaters en paleizen stonden. De bevolking was overwegend heidens. En ook deze Cornelius was een heiden. Maar wel een van wie we iets heel opvallends lezen. Hij was godzalig en vererende God met geheel zijn huis. Die godsvrucht kwam in heel zijn leven tot uitdrukking. Hij deed veel goeds bij anderen. En hij zocht God gedurig in het gebed. Dat is werkelijk opvallend. Een man die van huis uit opgevoed was met de heidense godheden Mars en Jupiter en Mercurius en noem ze maar op. Maar die dit alles losgelaten had. De afgoden van het heidendom konden hem blijkbaar niet meer bekoren. En wat hij hier in Palestina gehoord had van de Heere, de God van Israël, had hem sterk aangesproken. Hij had meer van de levende God willen weten. En hij had zich daarom door de Joden laten onderwijzen. Nu gemeente, dat is een prachtige getuigenis aangaande Cornelius. Een man die de Heere diende met zijn gehele huis. En die voor anderen iets over had. Zou voor veel mensen in Israël tot een voorbeeld kunnen zijn. En toch miste Cornelius in zijn hart nog de ware vriend. Hij gevoelde wel in zijn hart dat hij zo niet voor God kon verschijnen. Maar hij kende geen zaligmaker, geen borg voor zijn schuld. Want er staat geschreven dat hij God gedurig bad. En hiermee wordt niet alleen maar bedoeld dat hij zijn godsdienstplichten nakwam en dat hij op gezette tijden bad, ook dat wel, maar dat hij smeekte met zijn hart. En smeken, dat veronderstelt dat er nood aan de orde is. Hier merken we dat Gods geest in Cornelius werkt. Wanneer de Heilige Geest ons hart aanraakt, volwassenen en jongeren, dan wordt de valse rust ons opgezegd. Dan hebben wij niet meer genoeg aan een plezierig leventje. Dan hebben wij niet echt schik meer in allerlei vermaken die voor anderen zo ongeveer het summum zijn. Dan draait ons wereldje niet om computerspelletjes of om de Tour de France, om maar iets te noemen. Dan zijn er heel andere vragen die aan de orde komen en die ons bezighouden. Want dan willen wij, net als deze onderofficier, zo graag in het reine komen met God. Ook een levensband hebben met God. En vrede kennen met God. En zolang we dit niet hebben, blijft er bij ons, net als bij Cornelius, een leegte van binnen. Want we kennen de Heere Christus niet in een persoonlijk geloof. We smeken de Heere om uitkomst en we houden aan in het bidden en smeken tot Hem. Het is bij ons dan niet een kwestie van eventjes bidden, maar dan is het net als bij de psalmdichter, mijn stem is tot God en ik roep. Zo deed Cornelius het. En zie dan, terwijl Cornelius aan het bidden is, verschijnt hem plotseling een engel, een boodschapper van God, met de bedoeling hem te zeggen dat zijn gebeden en aalmoezen tot Gods troon zijn opgeklommen. Wat een hoopvolle boodschap van de zijde van een God die, hoewel oneindig hoog, op hen het oog slaat die nederig knielen. Het is aan de Heere niet ontgaan met welk een ernstig verlangen Cornelius hem zoekt. De Heere wil hem ook verder onderwijs geven. En daartoe moet Cornelius mannen naar Simon Petrus toezenden. En Simon Petrus logeert bij een leerlooier in Joppe die ook de naam Simon draagt. En de apostel Simon Petrus zal dan tot Cornelius komen om hem te zeggen wat hij doen moet, wat de weg voor Cornelius is om vrede met God te vinden en troost voor zijn onrustig hart. Een treffende gebedsverhoring, althans het begin van een gebedsverhoring. Wat is de Heere voor al die smekelingen, voor al die worstelaars in het gebed, ze zitten hier toch ook vanmorgen? Wat is God daarvoor een verrassend God? De psalmdichter getuigt ervan en velen hebben het leren beamen. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. O, laat dit uitgesproken worden tot bemoediging van alle die hun smekingen opzenden tot de troon van Gods genade. Cornelius hoort de opdracht van de engel en gehoorzaamt eraan. Hij stuurt 2 huisslaven en 1 soldaat in de richting van Joppe naar Petrus toe. En de 3 mannen komen bij Simon de lederbereider aan en ze vragen naar Simon Petrus. En Petrus is zojuist op hun komst voorbereid. Wat een leiding van de hemelse ontfermer die nooit halfwerk doet. God de Heere zelf zorgt ervoor dat de gebeurtenissen zo in elkaar grijpen dat het allemaal precies past in de weg van de volkomen overgave aan de zaligmaker van zondaren. Wij kijken er, als we in de nood zitten, soms zo donker tegenaan en wij kunnen het er niet voor houden dat het ooit nog goed zal komen. Maar de Heere is een verrassend God die het alles zo maakt dat wij ons verwonderen moeten. Petrus zou, als het aan hem gelegen had, nooit meegegaan zijn naar het huis van een heiden. Dat past hij ook niet. Daardoor zou hij zichzelf verontreinigen, merkte ik al op. Want ook Cornelius, welk een prachtige getuigenis overigens over hem wordt gegeven, gold in de grond van de zaak als een heiden. Alleen als hij zich had laten besnijden, was hij echt Jood geworden, maar daar was hij nog niet toe kunnen komen. Door de Joden werd hij dan ook nooit helemaal voor vol aangezien. Hij was een godvrezende. En dat was de gebruikelijke uitdrukking voor iemand die met het Joodse geloof wel sympathiseerde, maar niet tot het Jodendom overging, of nog niet. Wel nu, dan ligt de zaak heel simpel. Joden mogen bij heidenen niet over de vloer komen, want het is daar vol van onreinheid voor hen. Dat is ook de aanvankelijke gedachte van Petrus. Maar de Heere komt eraan te pas, u weet wel, met dat gezicht van dat laken met reine en onreine dieren. En de Heere beveelt, sta op Petrus en eet. En dan wordt er nog een vermaning aan toegevoegd. Wat God rein geacht heeft, zult gij niet onrein achten. De Heere moet er vaak heel wat moeite voor doen om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. Want wij beseffen lang niet altijd de rijkwijde van zijn woord. Wij zijn daar zo vaak, net als Petrus, te bekrompen voor. Wij hebben soms te enge gedachten van God en van de ruimte van Gods genade. En het liefst willen we misschien wel de deur van Gods ontfermende liefde op een kier zetten. Zo gaat dat bij ons soms. En er zit een begrijpelijke kant aan. Petrus was bij die scheidslijn tussen rein en onrein opgevoed. En waar je bij opgevoed bent, vooral in godsdienstig opzicht, dat werp je toch zomaar niet weg. Zijn er bij ons ook niet vaak van die vaste patronen van wat hoort en niet hoort? En dat hoeven nog niet eens verkeerde patronen te zijn. Maar het gevaar bestaat wel dat wij op deze manier al te makkelijk en al te vlot onze scheidslijnen trekken. Als er iemand is die niet helemaal in ons straatje past en die niet precies dezelfde gewoontes heeft als wij, ach, dan hebben we hem of haar soms al gauw afgeschreven. Ach, het zou heus wel eens kunnen zijn dat ook wij dat laken van Petrus nodig hebben. En dat er ook tot ons gezegd moet worden wat God rein geacht heeft, zult gij niet onrein achten. Er is toch niemand te diep gezonken of te ver bij God vandaan levend om het evangelie te horen. Daar is niemand te geleerd of te dom. Niemand te oud of te jong. Wij zijn allen afgeweken in Adam reeds. En we mogen het allen ook horen dat er genade overvloeiende is voor de grootste der zondaren in Christus. Zo alleen kunnen wij, die soms het gevaar lopen prat te gaan op onze degelijkheid en kerkelijkheid, behouden worden. En op deze wijze mogen ook anderen, mogen ook heidenen, behoudenis vinden. Simon Petrus staat nog na te denken over dit goddelijk onderricht, als die drie mannen hem verzoeken om naar Caesarea te gaan en naar Cornelius. Petrus doet het spontaan. Al zijn bezwaren heeft hij ingeleverd. En de dag na zijn vertrek komt hij met enige vrienden plus de afgezanden van Cornelius in Caesarea aan. De ontvangst is bijzonder vriendelijk. Voor Cornelius staat het vast dat Petrus een afgezand van God is. Petrus verklaart waarom hij gekomen is op de nodiging en Cornelius van zijn kant vertelt waarom hij Petrus ontboden heeft. En vervolgens krijgt Petrus de gelegenheid om het woord van de Heere te brengen, om te preken in een heidens huis. Toch niet zo vreemd als wij eerst dachten. Petrus doet het omdat de Heere het hem opgedragen heeft en hem ervoor ingewonnen heeft. Wat schittert in die komst van Petrus tot Cornelius? Reeds de genade van God. En die genade reikt verder dan wij denken. In die genade hoort God ook het gebed van een heiden. Ja, de Heere is bezig om de verhoring tot stand te brengen. Zo'n heerlijk God komt in de schrift tot ons. Eén van wie een ieder die oprecht tot hem komt veel verwachten mag. Ja, alles verwachten mag wat nodig is tot het leven en tot de godzaligheid. Dit was onze eerste gedachte over een Christenspreek in een heidens huis, de merkwaardige plaats waar deze preek gehouden wordt. Wij horen ten tweede de diepe ernst die in deze preek doorklinkt. Petrus is dus in het huis van een heiden terechtgekomen om daar te preken. Om daar woorden van zaligheid te doen horen, zoals het in vers 22 staat. In onze tekst vinden wij dan het eind van zijn preek. Zijn preek is één getuigenis van Christus. En dat waren Petrus spreken tot nog toe altijd geweest. Net als Paulus wil ook Petrus van niets anders weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd, waar hij ook staat. Altijd maar weer begint hij over Jezus van Nazareth, ook hier. En hij kan veel goeds over de Heer Jezus vertellen. God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Deze Heer Jezus Christus is het land doorgegaan, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem, zo vervolgt Petrus. En nu hebben de Joden hem wel aan het kruis geslagen, maar God heeft hem opgewekt ten derde dagen. Daar is Petrus zelf getuige van geweest, samen met de andere apostelen, en zij zijn geroepen te betuigen dat hij door God is bestemd als rechter van levende en doden. Het is opvallend dat Petrus de Heer Jezus zo voorstelt aan dit gezelschap van heidense mensen. Indringend en met klem doet hij het. En ik weet nog niet zo net of dat vandaag aan de dag in allerlei evangelisatiewerk ook wel gebeurt. En daar wordt al gauw opgemerkt, en daar moet je niet mee aankomen bij mensen die Gods woord niet kennen, dat spreken over de komende rechter van levenden en doden, dat is niet wijs, dat is niet voorzichtig, en dat werkt bovendien nog averechts op buitenkerkelijke mensen. En dat zijn vaak redeneringen die wij in onze tijd kunnen horen. Maar Petrus komt er wel mee aan. En Paulus doet precies hetzelfde wanneer hij op de Areopagus spreekt. Tegen de wijsgeren die daar gekomen zijn om hem eens aan te horen, getuigt Paulus dan van een dag die God gesteld heeft, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan alle, daar hij hem uit de doden heeft opgewekt. Ik meen dat er zelfs een bijzondere reden was dat heidenen juist ook dit element zouden horen. Want onder heidense mensen van die tijd en van die cultuur leefde de gedachte van een oordeel niet of nauwelijks. De geschiedenis zou ononderbroken voortgaan. Of er zou een eindeloze herhaling zijn. Het leven zou zich ontwikkelen tot een hoogtepunt. Dan zou er vernietiging volgen en de ontwikkeling opnieuw beginnen. Van oordeel en persoonlijke verantwoordelijkheid had men praktisch geen besef. En vermoedelijk legt Petrus in dat heidense huis juist daarom zo de nadruk op dat oordeel. Levende en doden, ze zullen geoordeeld worden. Aan het eind van de geschiedenis wacht de grote verantwoording. Dan wordt er in alle verwarring van die geschiedenis duidelijkheid geschapen. Dan worden de dingen uiteengehaald. De dingen van de volkeren. Maar ook de dingen van ieder mens afzonderlijk. Dan komen al onze gedachten, woorden en daden in de waagschaal van Gods heilig gericht. En dat is een allesbeslissend gericht. Dat beslist over eeuwig wel of eeuwig wee. Dat zal zijn een ingaan in het koninkrijk van eeuwig licht of een ondergaan in de buitenste duisternis. En wat moet dat ook in onze tijd onverkort worden gepredikt. Want er leven zoveel opvattingen waarbij de gedachte aan het eindgericht vervaagt of verdwijnt. Men piekt het zelfs niet over zo'n laatste gericht. Maar ook voor ons als kerkmensen, als kerkleden is het nodig dat wij met het naderend gericht rekenen. Want laten we nou eerlijk zijn, hoe ligt dat in veel gevallen bij ons? Wel, wij weten het met ons verstand, jazeker. En we spreken het niet tegen, het helemaal niet. En we verwachten dat de dominees het ook regelmatig en in trouw aan de orde stellen. Allemaal waar, maar met dat alles kunnen we er zo aan gewend raken. Het maakt vaak nauwelijks meer indruk. We zijn vaak veel drukker bezig met het oordeel van mensen over ons. Wat zegt die van ons? En wat is de mening van die ander? Dan dat wij ons druk maken om het oordeel van God. En toch komt voor ieder van ons, voor u en voor mij, de grote afrekening. Wij zullen geoordeeld worden. En daarbij zal er niets onder de tafel raken. Heel ons leven, met wat we deden en met wat we nalieten, komt dan aan de orde. Is het dan een wonder dat McShane zich bij het overdenken daarvan verschrikt afvroeg: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O man of vrouw, jongen of meisje, leef niet achteloos aan deze werkelijkheid voor mij. Er komt een oordeel. En wie zal zeggen hoe vlug, als wij letten op de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid in onze tijd. Dan zeggen we wel eens tot elkaar, zal dat nou nog lang kunnen duren? Maar afgezien daarvan nog, als wij sterven, dan is in principe de beslissing al gevallen. En zo preekt Petrus dus voor Cornelius en de zijnen. Er komt een oordeel van Gods wegen. Alles komt tenslotte in de waagschaal. En dat oordeel dat is aan Christus gegeven. God heeft hem verordend tot een rechter van de levenden en de doden. Dat heeft onmiddellijk te maken met zijn verhoging. Christus is verhoogd tot Here en Koning. En zo heeft hij ook macht ontvangen om te oordelen. In diezelfde trant kon in oude tijden een koning aan een onderkoning macht en bevoegdheid geven om recht te spreken. En zo zal nu Christus, de Zoon des Vaders, in naam en op last van de Vader zitten op de rechterstoel om te oordelen de levende en de doden. Het is een indrukwekkende boodschap die Petrus hier in de naam van de Here brengt. U krijgt allemaal met deze Jezus van Nazareth te doen. We worden allemaal gesteld voor zijn rechterstoel. Dat gold voor die mensen daar in dat heidense huis. En dat geldt ook voor ons in de kerk. Wij zullen hem allemaal zien. Wij zullen allen met hem geconfronteerd worden als de rechter van het heelal. En het is opvallend dat Petrus deze ernstige dingen juist naar voren brengt in de ontmoeting met Cornelius. Wij hebben toch van Cornelius zo'n positief getuigenis gehoord. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis. En doende vele aalmoezen aan het volk. En God gedurig biddende. Had het in deze situatie niet meer voor de hand gelegen. Wanneer Petrus totdat God vrezende deel van zijn gehoor gezegd had. Jezus van Nazareth is de rechter. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. Want jullie zijn vroom genoeg. Jullie halen dat wel. Misschien zit er iemand in de kerk of luistert er iemand mee. Die zijn godsdienst op deze wijze beleeft. En die bij zichzelf denkt, ja hoor eens, ik doe het toch ook niet voor niets. En God zal wel begrijpen dat ik mijn best doe. Hij zal dat wel waarderen, dat kan toch niet anders. Ach, dan hebt u blijkbaar nog niet, of in ieder geval niet voldoende gekeken in de spiegel van Gods heilige wet. Want dan zou u zo niet spreken en niet denken. Het wordt in ons leven zo anders wanneer de Heere dat leven trekt in de lichtglans van zijn heiligheid en majesteit. Dan pas worden wij grondig overtuigd van onze zondigheid en doenwaardigheid. De Heilige Geest brengt ons tot de beleving daarvan. Oh, dan verliezen we onze optimistische gedachten over onszelf. En dan dringt het tot in het diepst van onze ziel door, dat wij met niets van onszelf voor God kunnen bestaan, ook met onze beste werken niet, en dat wij het zelf nooit meer goed kunnen maken bij God. Dan blijft er voor ons niets anders over dan die schreeuw van de tollenaar, o God. Wees mij zondaar genadig. Een pijnlijke weg is dat. Die weg van afbraak in onszelf en in onze vroomheid. En toch is dit een heilzame weg. Want zo maakt de Heilige Geest in ons hart plaats voor de Heer Jezus Christus en voor het wonder van de vergeving der zonden door Hem. En was dat ook niet nodig voor Cornelius? Al was het beginsel van de ware godsvrucht bij hem aanwezig. Hij had een borg voor zijn schuld nodig. En een zaligmaker voor zijn hart. Want alleen zo zou Cornelius vrede vinden bij God. Alleen zo zou hij de grote rechter straks kunnen ontmoeten. Wel nu. Dit was onze tweede gedachte, de diepe ernst die in de preek van Petrus doorklinkt. En dan horen wij in de derde plaats de vergeving der zonde die in deze preek verkondigd wordt. Jezus Christus zal dus de rechter zijn. Maar hoe is hij dan? Een heilige rechter en een rechtvaardige rechter. Zeker waar. Een rechter aan wie niets ontgaat en met wie ook niet te marchanderen valt. Deze dingen krijgen een sterk accent in de preek van Petrus. Maar die rechter van straks wil de redder van heden zijn. Dat is een heerlijke en een geweldige boodschap. En daar mag Petrus ook iets van zeggen. Hoor maar, van hem, van deze rechter dus, geven al de profeten getuigenis dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Opmerkelijk dat Petrus naar de profeten verwijst. Bij deze mensen hier kan hij dat ook doen, naar de profeten verwijzen. Paulus op de Areopagus kan dat niet doen. Daar wisten ze niet veel van profeten af. Maar deze mensen waren zeker voor een deel God vrezende. U weet wel,
mensen die de God van Israël wilden dienen zonder tot Israël overgegaan te zijn. En zij hadden gehoord van Jesaja en Jeremia, van Ezechiël en al de anderen. En al dat getuigenis zal hen hebben aangesproken, meer dan de uiteenzettingen van hun Griekse geleerden, voor zover ze die kenden. Ze hadden de betrouwbaarheid van dat profetisch getuigenis leren erkennen. En nu mochten ze van Petrus horen dat diezelfde profeten iets geweldigs getuigden van Jezus van Nazareth, de door God gestelde rechter. Ze getuigden namelijk dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden zal ontvangen door zijn naam. Wat een heerlijke Christenspreek houdt de apostel hier. Tegelijk een door en door Bijbelse preek. Petrus prijst Christus aan vanuit de schriften. Hij vermaant dat Christus de rechter is, maar voegt er in één adem aan toe. Bij die rechter is vergeving van zonde. En dat hebben we nou nodig, gemeente, meer dan enig ander ding. Vergeving van al onze ongerechtigheden. En die vergeving is er bij hem die rechter zal zijn namens God. Nee, er is bij hem geen goedkeuring van de zonde. En evenmin vergoelijkt hij het kwaad. Hij zegt niet, ach, ze kunnen er toch eigenlijk niets aan doen. Verzachtende omstandigheden gelden bij hem niet. Wie daarop een beroep wil doen, vindt bij hem geen enkel gehoor. Dat moet u maar goed bedenken. U die met uw hart niet wil buigen onder het verdiende oordeel van God. Er is bij hem wel vergeving in een rechte weg. En die is er bij hem altijd geweest. Zegt de berijming van Psalm 130 zo treffend. De Heere kan en wil ongedaan maken wat wij zelf nooit meer goed kunnen maken bij God. Hij wil de zonden achter zijn rug werpen. Hij wil er nooit meer aan denken en nooit meer op terugkomen. En waar we die goddelijke vergeving ontvangen, ja, daar is het echt goed en daar is het eeuwig goed. Tussen God en ons. Maar wie ontvangt die vergeving dan? Een ieder die in hem gelooft, zegt Petrus. Hier is zijn prediking heel duidelijk op Pinksterhoogte. Een ieder. Dat is allereerst de Jood, ja zeker. De Jood heeft die vergeving ook nodig met al zijn godsdienst. En vervolgens ook de Griek. De mens met al zijn wijsheid. Een ieder dat breekt door alle grenzen heen. De vergeving van zonde is niet langer meer het privilege van maar één volk. En daarom is het getuigenis van die vergeving ook helemaal op zijn plaats hier in dit heidense huis. Het is op zijn plaats onder ieder volk, in iedere cultuur, want ieder die in hem gelooft, zal vergeving ontvangen door zijn naam. Dat is een wereldwijde en werkelijk blijde boodschap. Een boodschap ook voor ons. En ieder die in hem gelooft. En op dat geloof, dat oprechte geloof des harten, komt er dan ook voor een ieder aan. Want die vergeving is niet bij ons mens zijn inbegrepen. Onze schuld wel, maar de vergeving niet. Het komt erop aan dat wij geloven in hem. Dat is in Christus Jezus. Dat wij ons aan hem over leren geven. Dat wij op hem leren vertrouwen. Zoals hier het evangelie tot ons komt. En hoe komt hij tot ons? Als een machtige en gewillige zaligmaker. Met zijn bloed kan hij en wil hij al onze zonden verzoenen. Jongens en meisjes in de kerk. De vergeving van zonde. Dat is nou het mooiste cadeau dat God aan mensen geeft. Het is zo mooi omdat het een geweldige vrede voor je hart met zich meebrengt. En wanneer God onze zonden vergeeft, dan vergeeft hij ze allemaal. Verborgen zonden en openbare zonden. Zonden van bedrijf en van nalatigheid. Zonden tegen hem en tegen onze medemens. Dadelijke zonden en erfzonden. En wat gelukkig dan, wanneer wij in hem geloven, in de Bijbelse zin van het woord geloven, wanneer wij al onze pogingen om het zelf met God in orde te brengen opgeven. O gelukkig, wanneer wij al ons vertrouwen leren stellen op Christus. En wanneer wij ons hart mogen kwijtraken aan het woord van zijn genade. En wat is dit geloof vaak een worsteling in ons leven. Want ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik denk dat u toch ook moet zeggen dat wij regelmatig tegen onszelf aanbotsen en ook tegen allerlei nieuwe verkeerdheden en afdwalingen. Is dat nou niet soms om moedeloos van te worden? Toch niet doen. Opnieuw onze knieën buigen. Opnieuw bij Christus toevlucht zoeken. Midden in onze strijd bouwen. Op zijn volbrachte middelaarswerk. Dat lijkt heel simpel. Is het u misschien te simpel? Ja, maar dat simpele is nu het geloof. Dat is het simpele van het woordje nochtans. Hoewel ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans zonder enige verdiensten mijnerzijds. Uit louter genade schenkt God en rekent hij mij toe de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Er staat hier nog één betekenisvolle uitdrukking. Door zijn naam. En ieder die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen door zijn naam. Zijn naam, dat is Jezus Christus zelf, in zijn hartelijke liefde en offerbereidheid. Dat is hij, zoals hij zichzelf gegeven heeft, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Door zijn naam. Dat zien wij vooral op Golgotha. Waar Jezus Christus aan het kruis hing. Beladen met de toorn van God. Die wij verdiend hebben. En die naam staat er garant voor. Dat u, wanneer u tot hem komt. Voor hem capituleert. U aan hem overgeeft. Vergeving ontvangt. Van al uw ongerechtigheid. En met de vergeving ontvangt u ook vrede. Vrede met God en vrede voor uw hart. Zo hoorden wij van een Christus spreek in een heidens huis. We willen nog heel even tenslotte op het vervolg letten. Deze preek van Petrus blijkt rijke vrucht te dragen. Want terwijl hij nog spreekt, valt de Heilige Geest op alle die het woord horen, als een hemelregen op een dorre aarde. Wat een kostelijke gebeurtenis. Het komt uit in het spreken van vreemde talen en in het grootmaken van God, een bewijs dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort is. En ook nu wil de Heere met zijn Heilige Geest werken in het midden van zijn kerk. Bij jongens en meisjes, net zo goed als bij volwassenen, deelt u al in de werking van de Heilige Geest en jij. Die werking is te herkennen. Ook deze geschiedenis tekent ons wezenlijke trekken van zijn werk. De Heilige Geest ontdekt ons aan onze schuld en aan ons godsgemis. Hij drijft ons uit tot Christus. De Heilige Geest verbindt ons met de zaligmaker. Leert ons in hem geloven. En doet ons delen in de vergeving der zonden door de naam van Jezus Christus. En die geest onderhoudt ook de band met God en met Christus. En die geest wekt ook telkens de vrijmoedigheid om te geloven. Die geest leert ons ook om God groot te maken, nu in beginsel en eenmaal eeuwig in volmaaktheid. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Bedankend en dienenswaardig God. Aan het einde van deze dienst erkennen wij u voor uw goedheid en trouw. Die u daarin betoond hebt dat u met uw woord tot ons kwam. Dat is niet vanzelfsprekend. Omdat wij zondaren zijn en ook omdat wij voortgekomen zijn uit voorouders die heidenen waren. En nu hebben wij vanmorgen gehoord dat het evangelie niet alleen tot Joden, maar ook tot heidenen komt. Wat wij vaak zo gewoon vinden, maar wat een bijzondere gave is van u, laten wij dat ook zien. En Heere, wat is het er ook rijk dat u de vrucht bewerkt. Dat u tot ons komt en dat u het uiteindelijk niet aan ons mensen overlaat, maar dat u zelf door de kracht van uw Heilige Geest mensen tot u trekt en aan uw voeten brengt, waarin gij uw genade verheerlijkt en die gij het wonder van de vergeving der zonden doet kennen. Heren, wij bidden van u, laten ook wij tot u getrokken mogen worden, bij aanvang en steeds meer. En laten wij bij u mogen schuilen, want de redder van u zal de rechter van straks zijn. Dat hebben wij ook gehoord, Heere. O, wij bidden van u. Geef dan dat wij onze toevlucht zoeken en vinden bij u. Opdat wij in die weg gered worden van de toekomende toorn. Heere, laat uw woord vrucht dragen bij volwassenen en bij jongeren. Laten wij het in onze gedachten bewaren, zo mogelijk met elkaar nog wat over spreken. En geef dat ook de vrucht van dit woord mag juichen tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang van Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw kranken kent en liefderijk geneest. Psalm 103, vers 2. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.